was nergens meer oorlog in die tijd. Met uitzondering van een veldtocht tegen de Gerbaren, die meer gevoerd werd om het prestige te herstellen na de ondergang van Varus en zijn leger, dan om het rijk uit te breiden of enig belangrijk voordeel te behalen. In het land zelf heerste alom rust. De ambtenaren droegen dezelfde namen als vroeger. De jongeren waren na de slag bij Actium geboren. Ja, zelfs de ouderen waren grotendeels onder de burgeroorlogen ter wereld gekomen. Hoe weinigen leefden er nog die de tijd van de Republiek hadden meegemaakt? Zo was het staatsbestel totaal veranderd. Nergens nog een spoor van de oude, onbedorven mentaliteit. Gelijkheid bestond niet meer. Allen zagen de princeps naar de ogen. Zonder dat er sprake was van terreur. Zolang Augustus, in de kracht van zijn leven, zichzelf, de positie van zijn familie en de algemene vrede wist te handhaven.
Aldus sprak Tacitus, terugblikkend op de tijd van Augustus. En hij deed dat in de vroege 2e eeuw. Na Christus zijn we vandaag. Jawel. Ave, herbeginner. Wij zijn blij dat u nog luistert. We hebben nog 3 afleveringen voor u in petto, voordat we ons onderwerp van deze reeks, Rome, laten vallen. Zoals u weet, werd het lot van de Res Publica, de Republiek, bezegeld door grenzeloze ambitie, een strijd om de macht en afrekeningen. Vandaag stellen we ons de vraag, hoe werkte het keizerrijk dat ervoor in de plaats kwam? Onze aflevering beslaat de periode van de eerste keizer, Augustus, tot aan het begin van de 3e eeuw. Het grootste deel van die periode staat geboekstaafd als de Pax Romana, een wel zeer welgekomen periode van relatieve vrede, stabiliteit en culturele bloei. We lopen nu weer door het centrum van de stad, of zoals ze hier zeggen, de Urbs. En we zoeken wat rust op. We zijn op weg naar een prachtig monument. We zijn er. Oh, plezant. Ze hebben de zaal voor ons vrijgemaakt. We staan in een modern paviljoen en we zien een indrukwekkend altaar. Het lijkt wat op een tempel. Dit altaar werd opgetrokken tussen 13 en 9 voor Christus, niet zo ver van hier, aan het Marsveld, het militaire oefenterrein, en aan de drukke Via Flaminia. Dat is vandaag de bekendste winkelstraat van Rome, de Via del Corso. Op de hoge wanden prijken reliefs. Vandaag zijn die helemaal wit. We denken vaak die Grieken en Romeinen die maakten alles in wit marmer. Maar dat is een foutje. Ze hielden juist van polychromie. Tempels, standbeelden, maar ook dit altaar waren ooit volledig beschilderd. Soms zelfs een tikkeltje kitscherig, maar dat is smaak. Laat ons even rond het altaar lopen. Hier zien we een plechtige processie van mannen, vrouwen en kinderen. Het is de eerste keizerlijke familie, die van Augustus. De man zelf is gesluierd als Pontifex Maximus, de opperpriester, en hij is de pietas, de vroomheid zelf. We zien ook zijn lictoren, een soort lijfwachten die zijn macht symboliseren, en die figuren hier met die vreemde stokjes op het hoofd, dat zijn de flamines, de priesters. Hier staat dan weer een vrouwelijke figuur, Terra Mater, moeder aarde, of is het Pax, de beschermgodin van de vrede. Alleszins, ze is vruchtbaar, want ze gaat de borst geven aan kinderen. Fauna en flora, beestjes en plantjes, ontspruiten rijkelijk aan de grond. En daar zie ik de cornucopia, de hoorn des overvloeds. Rome kent niet zomaar een vrede. Dit monument is de Ara Pacis Augustae, het altaar van de Augusteïsche vrede. Na die woelige periode van burgeroorlog reist de Augustus. Ik zie ook nog wat historische scènes over Aeneas, die Trojaan, van wie Augustus' adoptievader Keizer zogezegd afstamde. De boodschap van dit altaar is duidelijk. Augustus is een vredebrenger, een nieuwe stichter, geruggesteund door de goden. En ik moet zeggen, dit werkt wel.
Augustus heeft me altijd toch geïntrigeerd en vele mensen ook, hè? Want hij is een van de belangrijkste personen geweest uit de geschiedenis.
Ah, u hoort het. Ook vandaag zijn we niet alleen. Met zijn 81 lentes is professor emeritus Hans Hoube zelf een monument, een orakel, zeg maar, als het aankomt op de hellenistische geschiedenis en de Romeinse tijd. Zoals we vorige keer zagen, kwam Augustus niet ex nihilo, vanuit het niets. Hij was geen deus ex machina, die Rome kwam redden toen ze afstevenden op haar ondergang. Vlak na de dood van Keizer was hij wel de talk of the town. Wat zeg ik, de talk of the empire. Maar breek professor Hoube de mond niet open als het over deze periode gaat. Niet alleen vallen er dan woorden als politieke gangster en onsuccesvolle veldheer, maar ook op persoonlijk vlak vindt hij Augustus geen doetje.
Bovendien moet ik ook nog zeggen dat hij tegenover zijn vrouwen en familieleden meedogenloos geweest is. Hè? Dus hij is een paar keer getrouwd geweest met Scribonia bijvoorbeeld, een tweede vrouw. Maar hij is gescheiden op de dag dat zijn dochter geboren is, zijn dochter Julia. Hij heeft zijn dochter Julia, de arme Julia, heeft hij 3 keer laten trouwen. Hij heeft daar, ik zou hier nu ja, misschien een beetje vulgair kunnen doen, maar, maar hij heeft daar gebruikt dus, hè, als een soort middel, hè, om dus zijn eigen ambities, omdat hij geen zonen had, waar te maken.
Augustus die doet echt een cumul. 13 keer consul, volkstribuun voor het leven en proconsul, dat is gouverneur van een provincia. Allemaal met goedkeuring van de Senaat. In 27 voor Christus dwong Octavianus, zoals we hem dan nog noemen, de Senaat om hem te benoemen tot princeps, de eerste, de voornaamste spreker. En met hem vangt de periode van keizers aan die we in de geschiedenisboeken het principaat noemen. Augustus beweerde de republiek juist te hebben gered. Maar hij was wel de primus inter pares, de eerste onder de gelijken. En voor velen klinkt dat natuurlijk als een contradictio in terminis, want ook al zei hij tegen de senatoren, joede mannen, ik ben één van jullie, hij torende boven hen uit. 4 jaar later kreeg hij dan de titel Augustus. Dat betekent de verhevene. Imperator, Keizer, Augustus, het zijn allemaal titels die verbonden werden aan de princeps, of de keizer. Augustus heeft aanzien, auctoritas, verworven door verdiensten. En hij heeft wel wat betekend voor Rome. Niet waar, professor Hoube? Augustus, die werd toch...
werd gezien in zijn tijd, na 100 jaar burgeroorlog, waar er bendes liepen op straat, waar de mensen elkaar vermoorden, waar er geen gezag was, waar dat beroepsleger waar ik over sprak ook niet volledig te controleren viel. Hè. Dus als die mensen geen werk hadden, ja, dan gingen die plunderen en zo. Dus Italië heeft dus 100 jaar gewoon min of meer in chaos geleefd. En dan zie je dat er een man komt die orde op zaken stelt. Hij werd gezien in zijn tijd als een soort redder, als een soort verlossersfiguur. De redder van het Romeinse Rijk. En hij heeft daar kunnen op inspelen. Hij heeft daar kunnen op inspelen en bovendien heeft hij het grote geluk gehad dat hij in zijn tijd en in zijn entourage een aantal mensen had van superieure kwaliteit die dat op schrift hebben kunnen stellen. Vergilius, Propertius, Ovidius, Horatius en zo. Dat zijn allemaal mensen uit zijn entourage die hebben ingespeeld op die idee. En het summum daarvan is dus de Aeneis geweest. Ja? Dus het grote epos van Rome, waar Aeneis eigenlijk Augustus is. Augustus zag zich inderdaad zelf ook als de nieuwe Aeneis, de nieuwe stichter van Rome, die aan Rome een nieuw gouden tijdperk zou geven.
De schrijvers die professor Hoube opnoemt, die hadden als beschermheer Augustus' persoonlijke vriend Maecenas. Een beetje een loesje type. Zelden officiële functies, maar toch altijd wat in de pap te brokken. Hij leeft voort in het woord mecenas, sponsor van kunst. De schrijvers maakten deel uit van een heuse cultuurpolitiek met een nieuw normen- en waardestelsel. Of eerder een herstel van de mos maiorum, de mores of de zeden van de voorouders. Dat waren patriotische deugden zoals virtus, ondernemendheid, respect voor de goden en het afzien van luxe. Augustus zag ook het belang in van geschiedenis. Hij liet heel wat Romeinen herbeginnen. Livius uit aflevering 1, die schreef zijn Ab Urbe Condita sinds de stichting van de stad in zijn opdracht. In de Aeneis van Vergilius kreeg Rome een historische opdracht. Jupiter, de oppergod, spiegelt Aeneas een imperium voor sine fine. Een rijk zonder einde. Beste luisteraar, u moet hem maar eens googlen. Keizer Augustus. In talrijke bustes en standbeelden, ooit moeten er duizenden geweest zijn, heeft hij een serieuze facelift ondergaan. Weg zijn de rimpels, huidplooien en wratten van die oude Stoïcijnse mannen van de Republiek. Nee, met zijn geïdealiseerde Griekse gelaatstrekken is hij eeuwig jong. We mogen hier vooral niet uit afleiden dat de Romeinen botox hebben uitgevonden. Dit is propaganda. De keizer is bovenmenselijk. Hij overstijgt het hier en nu. En als eerste keizer is Augustus al meteen de keizer. Het model aan wie al zijn opvolgers worden afgetoetst. En wel, dat is precies zoals hij wilde dat wij vandaag over hem zouden denken. We staan intussen weer buiten. Hier legt hij ons zelf zijn prestaties uit. In de Res Gestae. Vorige aflevering zagen we al hoe hij het huwelijk aanmoedigde en morele deugden, dat stukje ga ik dus overslaan, maar hier.
Ik deelde talrijke giften uit aan het volk, waaronder geld, land en spectaculaire spelen, zowel in mijn eigen naam als in naam van mijn vrouw en kinderen.
Brood en spelen zijn intussen genoegzaam bekend. Erst komt das Fressen. Een permanente graantoevoer was essentieel. Augustus heeft het zelf over 200.000 burgers die gratis brood kregen. Een keizer moet ook geld uitdelen. Keizer Caligula deed dat misschien iets te letterlijk. Hij smeet met geld van op de Basilica Julia op het Forum. Zie dat plebs er maar om vechten. En de keizer is ook een gulle entertainer. Miljoenen plebejers hield hij kalm met gladiatorenduels, wagenrennen en dierengevechten. In het jaar 80 opende keizer Titus het grootste amfitheater ter wereld, het Amphitheatrum Flavium, waar zijn vader, keizer Vespasianus, 10 jaar eerder aan was begonnen en met een bijnaam die verwijst naar het kolossale standbeeld van Nero ernaast. Het Colosseum had 50.000 zitplaatsen. Niet minder dan 100 speeldagen moest het bouwwerk inwijden. Tot in de 4e eeuw bleven keizers bouwen aan het Circus Maximus. Keizer Domitianus, dat is Titus' broer, die kon vanuit zijn paleis op de Palatijn rechtstreeks kijken naar de racende paarden, aangevuurd door meer dan 150.000. 1000 Romeinen. Over de Palatijn gesproken, dat was toch de heuvel waarop Romulus zijn eerste Rome bouwde. Dan nog een dorp. Later, in de Republiek, was de heuvel bezaaid met luxe villa's van de belangrijkste Romeinen. Zoals ook nog het bescheiden optrekje van Augustus en zijn vrouw Livia. Wel, tegen de tijd van Domitianus, eind 1e eeuw, dus maar een dikke 100 jaar later, werd de hele heuvel opgeslokt door het paleizencomplex van de keizer.
Ik bouwde tempels voor de goden en restaureerde oude monumenten. die waren vervallen door de tand des tijds.
Publieke gebouwen, baden, theaters, wegen, riolen, aquaducten, fonteinen. De keizer moest zijn steen bijdragen, zijn stempel drukken op de stad en de wereld. Aan het Forum Romanum zouden verschillende keizers nog hun eigen fora laten aanleggen. Niet voor niets legde Suetonius Augustus de volgende woorden in de mond. Ik trof een bakstenen stad aan, ik liet een stad achter in marmer.
Ik breide het rijk uit door overwonnen vijanden onder mijn gezag te plaatsen. Maar ik streefde ernaar om met genade te heersen.
Ja, hier heeft hij toch wel een Januskop. Hij heeft twee gezichten, want dit is een altaar voor de vrede. Of dan toch eerder misschien voor de pacificatie. Want er is wel degelijk strijd aan vooraf gegaan. Onder de keizers werd het Romeinse Rijk kolossaal. Augustus voegde meer toe dan Keizer en Pompeius opgeteld. Regio's in de Balkan, Egypte, Noord-Spanje. Augustus' generaals bereikten de Donau en de Eufraat. Hij duidde de Rijn aan als de noordelijke grens, de limes. Maar plan A was de Elbe. Onder keizer Septimius Severus, eind 2e, begin 3e eeuw, bereikte het imperium zijn grootste omvang. Hij richtte de provincie Mesopotamia op, tussen de Tigris en de Eufraat, in het huidige Irak, na een succesvolle campagne tegen Rome's eeuwige kwelduivels, de Parthen. Nadien nam hij oases in het noordwesten van Libië. En later voegde hij daar dan Zuid-Schotland aan toe. Al werd die regio snel opgegeven. Het imperium bereikte een omvang van 5 miljoen vierkante kilometer. Het had tussen de 50 en 90 miljoen inwoners. Dat is goed voor zo'n 20% van de wereldbevolking. Septimius Severus was niet afkomstig uit Italië, maar uit Libië. En hij had deels Berberse roots. Eeuwen later vond ene Mussolini dat onacceptabel. Il Duce greep moedwillig terug naar een vaak gemaakte fout. En het duidde Trajanus aan, een tussen aanhalingstekens echte Italiaan, als de man die het Rijk het grootst had gemaakt in de vroege 2e eeuw. Met onder meer de verovering van Dacia. Denk aan het automerk in het huidige Roemenië. En een inval in Irak die in feite nooit echt werd verzilverd. Terug naar Augustus dan. Die propageerde het beeld dat hij Rome in een nieuw tijdperk had geslingerd. En dat mocht iedereen weten. In 17 voor Christus was Rome 3 dagen lang het decor van een eeuwfeest.
Tijdens die 3 dagen, 1, 2 en 3 juni, 's nachts ging Augustus offers brengen voor goden die bepaald waren geweest door het priestercollege van de 15 mannen. Overdag werden dan offers gebracht tot de grote goden van Rome. En Apollo had voor Augustus een heel speciale betekenis, want Apollo werd op dat moment vereenzelvigd met de zonnegod. Hè. Die stond voor het begin van een nieuw tijdperk. Een nieuw gouden tijdperk dat zou beginnen met de regering van Augustus. Hij was de nieuwe Aeneas, de nieuwe stichter van Rome. Dus er was een enorme hoop op dat moment. En op die derde dag werd dus een cantate gezongen door 27 jongens en 27 meisjes. 27 is 3 tot de 3e macht, dus dat zijn magische getallen. Dus een grote cantate die gecomponeerd en geschreven werd door Horatius. En men mag dat niet onderschatten, hè. Nu nog zijn mensen gevoelig voor dergelijke ceremonieën. Denk aan de koning van Charles III in Engeland, hè. Velen zeggen wel dat ze daarboven staan enzovoort, maar iedereen kijkt er graag naar. En ook, men heeft daar nood aan, omdat om op gezette tijden dergelijke dingen te visualiseren. En dus dat men het gevoel heeft dat men daaraan deelneemt. En dat is dus ook het geval geweest met dat eeuwfeest. Dat is heel belangrijk geweest. En je kunt u dus indenken in een dergelijke context, Augustus die vrede gebracht heeft in Italië, maar ook in het buitenland, dat in dergelijke context men geneigd is verder te gaan, dus in die grote beweging van vergoddelijking van mensen, dus om ook goddelijke eerbewijzen aan Augustus te geven.
Goddelijke eerbewijzen, dat is ook nieuw. Wanneer Augustus in het jaar 14 overleed, nabij Neapolis, Napels, besloot de Senaat tot een staatsbegrafenis. Volgens onze bronnen steeg een adelaar op, uit de brandstapel, die de ziel van de keizer ten hemel droeg, tussen de goden. Toen de joviale Vespasianus op zijn sterfbed lag, dan kon er nog een laatste mopje af voor de treurende omstaanders. Vae puto Deus fio. Helaas, ik denk dat ik een god aan het worden ben.
Ook de keizercultus was heel belangrijk, omdat die keizercultus in een tijd dat er geen televisie, geen kranten waren, dus die werd daar via beelden, werd de keizer, hoe zou ik zeggen, ter plaatse vertegenwoordigd. En als men dan een offer bracht voor de keizer, werd de band, de onderlinge band tussen die verschillende provincies, tussen ook al die legioenen die aan de grenzen lagen, werd dus verstevigd.
Dat hele vergoddelijkingsproces begon al onder keizer, mondjesmaat, want soms stootte het op verzet. Hij was de eerste die zijn hoofd op een munt liet slaan. Er stond een beeld van hem in de tempel van de vruchtbaarheidsgod Quirinus, en na zijn dood gaf hij zijn naam aan een maand. En ook dat is nieuw, want maanden refereerden doorgaans aan goden. Denk aan Januarius, Martius en Julius. Die danken hun namen aan Janus, de god van het begin en het einde, Mars, de oorlogsgod, en diens moeder Juno. Daar komt dan voortaan Julius bij. Na hem worden de maanden gewoon verder geteld. September, dat is de zevende maand, en dan oktober, november en december. Dat zijn 8, 9 en 10. En dat trucje met die maand past Augustus ook toe, nog tijdens zijn leven. De maand Sextilis werd Augustus. Ja, zo'n keizergod, dat kan niet anders dan wennen zijn geweest voor de Romeinen, want koningen waren al taboe. Wel, net daarom kregen de Romeinen die cultus niet in allerijl door de strot geramd, maar geleidelijk.
Dus Augustus heeft dat dan heel voorzichtig terug opgenomen. Elke man in Rome had een genius. Dat, laten we zeggen, kon je zien een beetje als een sterfelijke ziel. Later is dat meer een beschermengel geworden en zo. Maar dus er is dus een cultus geweest van de genius van Augustus. Dus hij wordt niet vereerd, maar zijn beschermgeest. Er is dus ook een cultus geweest van het noumen van Augustus. En noumen, dat is moeilijk te vertalen, dat is zoiets als een goddelijke kracht. De wil van Augustus, de kracht van Augustus, de uitstraling, zouden ze zeggen met een modern woord. Dus dat was zelfs een altaar voor Augustus. En in de provincies, officieel, zijn er tempels en altaren op bepaalde plaatsen van de cultus van Augustus en Roma. Maar feitelijk gebeurt het dat er ook wel altaren of weet ik wat zijn van Augustus alleen. Hè? Zie je? Maar officieel moet dat altijd samengaan met Roma. Dus men is heel voorzichtig. Maar er zijn twee grote altaren bekend waar dus een officiële cultus is van de keizer en van Rome onder Augustus. En dat is in Lyon. En er is een tweede groot altaar. En dat is het altaar in Keulen. Maar meer en meer dus is die cultus van de keizer belangrijk geworden, vooral in de provincies. Dus in Rome en Italië is men altijd voorzichtig gebleven. In het leger bijvoorbeeld moest men op regelmatige tijden offers brengen, kleine offers, plengoffers enzovoort, voor het beeld van de keizer. En wie dat niet deed, die werd beschouwd als gevaarlijk, of dat was een teken dat hij niet loyaal was tegenover de keizer, zie je. Bovendien moet je rekening mee houden dat in de Griekse steden, dus de, vrije steden van het oosten, die behoorden tot het Romeinse Rijk, dat die keizercultus een gewone voortzetting was van wat ze al vroeger hadden in de Hellenistische tijd. Dus daar was dat normaal. Het is in het Westen dat ze zich meer hebben moeten aanpassen.
Goed, de res gestae zijn dus Augustus zelf geschreven blauwdruk met basisprincipes voor de keizers na hem. En nu horen we u denken, nou, dat pakte toch wel even anders uit, nietwaar? Ja, dat keizerrijk was dat geen dolle parade van psychopaten, doodslagers, scabreuze seksverslaafden en verdorven feestnummers? Dat beeld kennen we toch, hè, van strips, boeken, films, videospelletjes? En nu we het toch over de populaire media hebben. We kregen een mailtje van onze goede vriend van de show, Aster Enzaimana, met de vraag of hij nog eens mee mocht doen. En toen we hem dan voorstelden om nog maar eens een militaire slag na te vertellen als een of ander sportverslag, gaf hij ons te kennen dat hij zich sinds zijn overstap naar de VTM meer wilde toeleggen op shiny floor shows en tv-spelprogramma's. Nou, goed, oké, waarvan akte. You do you. Beste luisteraars, live vanuit de Dome of Rome, uw gastheer voor vanavond, Aster Enzaimana.
Goedenavond, beste kijkers. Ja, wat een ambiance. Welkom, per omnes deos. Welkom allemaal. Deze avond is het wederom zover. Het grootste spektakel op deze, al dan niet platte, aarde. Dit is... Rota Fortuna! Inderdaad, en vanavond spelen onze drie kandidaten voor fenomenale prijzen ter waarde van miljoenen sestertiën. Kijk eens aan, de eerste prijs recht uit de eerste eeuw. Een weekendje vol pension voor twee personen in dit gouden huis. De Domus Aurea. Jawel, een enorm paleizencomplex. Annex parkland van zomaar eventjes 80 hectare tussen vier van de zeven heuvels. Een 35 meter hoge, vergulde kolossus van huisbaas Nero groet u aan de ingang. Roes in urbe, zeggen we hier. Het bos in de stad met zicht op het forum. Jagen op wilde dieren? Zeker en vast. Zwemmen in een kunstmatig meer? Het zal nog niet zijn, zeker. Verdwijnen tussen de ontelbare fonteinen van het Nymfeum, voorzien van een smaakvolle aquaduct? Ita est! De buren klagen dat dit huis de hele stad opslokt, maar trekt u zich dat vooral niet aan. Want relaxen en eindeloos dineren doet u liggend aan een banket onder een enorme, dag en nacht roterende koepel. En wees gerust, honderden slaven doen het werk, terwijl u zich vergaapt aan een acte de présence van onze keizer hemzelf, opgedirkt als Apollo. 300 kamers in marmer, fresco's, edelstenen, bladgoud, parels, indoor fonteinen, het parfum... druipt hier van de muren. Laat u verbazen door de vallende rozenblaadjes uit het ivoren plafond. Kijken naar blinkende sporters of rustig kuieren door de kunstgalerijen voor ieder wat wil zien. En als ik u zeg dat dit symbool van decadentie binnenkort afgebroken zal worden, dan weet u waarvoor u speelt.
Nero is een van de meest verguisde keizers. En dan is hij nog maar één uit een hele serie van die dolle gevallen. En tussen al hun anekdotische zotternijen moeten we dan echt zoeken naar die paar waardige keizers, goede keizers, de rozen op de mestvaalt. Neem nu Marcus Aurelius, dat is de vader van Commodus, die van Gladiator. De vader leeft nog even aan het begin van de film. Wel, hij is de keizerfilosoof. Zijn stoïcijnse hersenspinsels, die verkopen nog steeds als zoete broodjes. Of keizer Hadrianus, die de limes, de grens van het Rijk, consolideerde en daarmee de Pax Romana. Denk aan zijn muur, aan de grens met Schotland. Of Trajanus, zijn zuil met een ellenlang stripverhaal erop over de veldtochten in Dacia. Ja, dat is een toeristische highlight op TripAdvisor. Al bij Romeinse historici stond Trajanus te boek als een Optimus Princeps, een uitstekende keizer. Vandaag hebben we de neiging om al die keizers hun eigen gelaat te geven. Dat heeft een traditie. Een handvol auteurs, Tacitus, Cassius Dio, Suetonius, heeft deze mannen vereeuwigd in biografieën, immer afgemeten aan het recept van Augustus en telkenmaal met een duidelijk etiket, deugdelijk of verwerpelijk. Er zijn vandaag al wat namen van keizers gevallen. Augustus behoorde tot de eerste dynastie, de Julius-Claudische dynastie. En na hem kwamen Tiberius, Caligula, Claudius en Nero. Bekende namen. Niet allemaal even succesvol om het zacht uit te drukken, maar als nakomelingen van de goddelijke Augustus hebben ze toch een streepje voor. Wij willen u niet vervelen met een chronologisch overzicht van alle keizers met hun politieke en militaire verwezenlijkingen, of met de paleisintriges die hen aan de macht hebben geholpen, of hun zelden natuurlijke doodsoorzaken, meestal stierven ze niet in hun eigen bed. Daar zijn hele podcastreeksen aan gewijd en bestsellers over geschreven. Toch voor de liefhebbers, we hebben de lijst van namen met hun regeerperiodes opgenomen in de show notes op uw scherm. Nu, waarom vinden wij zo'n chronologisch overzicht niet nodig? Wel, stelt u zich voor dat u in slaap valt in het jaar 20 na Christus, dus wanneer Augustus keizer is, en wakker wordt in het jaar 200 onder Septimius Severus. U zou de wereld nog perfect herkennen. Ondanks al hun buitennissige persoonlijkheden leken de keizers voor de modale Romein gewoon op elkaar. Maar ja, dat is natuurlijk minder interessante televisie. Hè? Terug naar ons Rad van Fortuin.
Oké, beste mensen, tijd om u de kandidaten voor te stellen. Alle drie auteurs met een erg fijne stylus. Nummer 1, zie hier Tacitus. Consul, redenaar, historicus, eerste eeuw. Hoe gaat het, jongen? Zit er een beetje verontwaardigd bij? Toch wat zin in, hopelijk. Ja, oké, toch wel. Goed, vervolgens hebben we Suetonius. Dezelfde periode en in zijn biografieën nooit vies van andermans vuile was. Zo heb ik mij laten vertellen, Savakis, Tony, ja, oké. We hebben een yes. En tot slot een kandidaat die liever anoniem blijft. Ja, kijk eens aan. Dat is altijd spannend. Maar goed, na 17 eeuwen kan dat gebeuren, natuurlijk. Zijn we klaar? Dan spelen we Rota Fortunae. Tony, jij mag beginnen. En we gaan draaien. Welke schandaalkeizer zoeken we vandaag? Ja, dat is niet verkeerd. Meteen voor 10.000 sestertiën. Wat zeg je? De letter U? Hebben we een U? Jawel. En ja, je wil dan meteen een gokje wagen? Mooi. Op wie gok je, beste man? Tiberius. De tweede keizer van het Romeinse Rijk. Ja, dat zou wel eens kunnen. Ja, die kennen we natuurlijk. Hè? Pornografische taferelen sieren zijn paleiswanden. Maar het is vooral op eilanden dat de man volledig losgeeft. Op zijn exuberante banketten giet hij zijn gasten vol wijn om daarna hun genitaliën af te spannen. Mag ik dat mee zeg? Een groepje slaven met een spannend achterste die performen voor zijn ogen. En ja, zijn kleine visjes, dat zijn eigenlijk getrainde slaven, die in bad zwemmen, knabbelend tussen zijn benen. Zijn uitspattingen, beste kijker, gaan zo ver dat hij vrouwen op Love Island Capri al tot wanhoopsdaden heeft gedreven. Goed, we zullen zien. Is het Tiberius? Ai, nee. Het is niet Tiberius. Wie zoeken we dan wel? Het is bijzonder spannend. Wij gaan er even uit. Tot zo.
Hoe machtig was de keizer? En was de Senaat, toch lang Rome's eerbiedwaardigste instelling, nu verworden tot een lege doos die het spelletje vleiend moest meespelen? Een praatbarak, zoals de Senaat van België vandaag, wie kent die nog? Augustus was een autocraat die in niemands schaduw wilde staan. Alleen zijn vertrouwelingen mochten triomftochten houden. Toen een gouverneur na een zege op het slagveld beelden van zichzelf liet vervaardigen, werd die oneervol ontslagen. Senatoren waren gereduceerd tot zijn adviseurs, zijn administratieve arm. Maar Waarom hield dit systeem dan zo lang stand? Er waren zeker nostalgische stemmen die terug wilden naar de Republiek. Maar die kunnen nooit luid geklonken hebben. De elite had nu eenmaal baat bij een systeem dat vooral de elite bediende. De keizer moest de Senaat blijven paaien met faveurs en privileges, want de Senaat bleef bijvoorbeeld de grootste leverancier van gouverneurs. Verkiezingen, die waren schone schijn. De princeps maakten carrières. Maar ook dat was niet slecht voor de elite, want het verloste hen van al die steekpenningen en investeringen die ze moesten betalen wanneer het verkiezingen waren. Heel opvallend, de keizer afvallen, dat deden Romeinen doorgaans postuum. Iedereen haatte Domitianus na zijn dood. Na de dood van de keizer volgde vaak vergoddelijking. Een voorbeeld, keizer Antoninus, midden 2e eeuw, geldt als een goede, bekwame keizer. Daarom verleende de Senaat hem de titel Pius, de vrome of eerbiedige, voor het quasi-religieuze respect dat hij betoonde aan zijn voorganger Hadrianus. Hij stond erop dat die in het Pantheon werd opgenomen, het Pantheon tussen alle goden, voor eeuwig herinnerd. Maar een keizer kon ook voor eeuwig vergeten worden als een vijand van de staat, door de damnatio memoriae, de veroordeling van de herinnering, karaktermoord, zeg maar. De gediscrediteerde keizer, die werd dan met naam, beeltenis en prestaties gewoon gewist uit het collectieve geheugen. Nero, Domitianus, Commodus en Caligula, die mogen als voorbeelden gelden. Excentriek, autoritair en repressief. Na hun dood werden hun standbeelden en portretten vernietigd en inscripties weggehakt. Om aan de macht te blijven, kon een keizer niet zonder de steun van dat wat hem voorzag van triomfen, namelijk het leger. Augustus vormde dat om tot een echt beroepsleger. Voorbij was de tijd van de privélegioenen van Caesar, Crassus of Pompeius. Nu zwoer elke soldaat een eed van trouw aan de keizer. En elke soldaat had een vaste diensttijd, een loon en, heel belangrijk om hem zoet te houden, een pensioen. Onder Augustus tellen we 250.000 mannen onder de wapens. Dat aantal steeg gestaag tot 300.000 richting 500.000 in de 3e, 4e eeuw. Doorgaans ging het om vrijwillige inschrijving. En de auxilia, de hulptroepen, die werden vaak gerekruteerd uit de overwonnen volkeren als een vorm van belasting. Het leger slokte het leeuwendeel op van de inkomsten van het Rijk. Tiberius beschreef het als een wolf die je bij de oren moet zien vast te houden. Het leger hielp en hield de keizer in het zadel en garandeerde law and order in de provincies. Caligula die groeide op in legerkampen. Zijn bijnaam verwijst naar zijn bottinekes. Zijn vader was een officier die respect inboezemde. En dat verklaart Caligula's populariteit, ondanks zijn apenkuren. Hadrianus die reisde onvermoeibaar het hele imperium rond, van de Balkan over Noord-Afrika tot Gallia en verder. Dat deed hij voornamelijk om de troepen te schouwen, een van de belangrijkste taken van de keizer, maar ook om zich te tonen als één van zijn mannen, om samen brood te eten, naar stoere verhalen te luisteren enzovoort. En in zijn notities toonde Hadrianus zich tevreden over de kampementen die hij aandeed. Al merkte hij zelf op dat soldaten en officieren wel heel hard hun best deden om goed voor de dag te komen. Een metrohalte in Rome, die me ooit is opgevallen, is Castro Pretorio. Daar stonden de barakken van de Pretoriaanse garde. Dat was een elite legioen van keizerlijke bodyguards, ook in het leven geroepen door Augustus. Maar meer en meer groeiden de Pretorianen uit tot een politieke speler die met al hun paleisintriges en samenzweringen keizers konden maken of kraken. Het moet gezegd, de lijst van keizers die ze hebben vergiftigd of doodgestoken is bijzonder lang. We gaan geen opsomming maken, maar toch enkele voorbeelden. U raadt al de welke, denk ik. Caligula, Domitianus en Commodus. Die werden alle drie met de hulp of met het medeweten van hun eigen pretorianen vermoord. Maar denkt u zeker niet dat er altijd grote morele gronden waren om die keizer uit de weg te ruimen? Aan de top van de staat regeert vaak plat opportunisme op de korte termijn. Neem nu keizer Pertinax. Wie heeft er al van gehoord? Vrijwel niemand, maar toch een persoonlijke favoriet. Hij was de zoon van een vrijgelaten slaaf en een tijd lang aan het werk als grammaticus, een taalleraar. Een onderbetaald slavenberoep. De vroegere meester van zijn vader lanceerde hem in het leger. Hij klom snel op en hij diende in het oosten tegen de Parthen, maar ook in Britannia, aan de Donau in Dacia, in Syrië, in de grote strijd ook tegen binnenvallende Germaanse stammen. In het leger zie je echt iets van de wereld, hè? En in Rome zelf als topambtenaar. Ook al had Pertinax het ambt van keizer met tegenzin aanvaard, na de tirannie van Commodus wilde hij schoon schip maken in de administratie en in het leger. En dat was een kapitale fout. Hij heeft het maar een paar maanden uitgezongen tot het leger hem vermoordde. En misschien voelden die vetbetaalde pretorianen een loonsherziening aan hun theewater. Maar als we het zo lezen, dan moet je toch wel echt krankjorum zijn om die rotjob van keizer te willen doen. Beste herbeginner, we hebben nog enkele vragen voor u in petto, maar we hebben door de lengte van dit hoofdstuk besloten om het in tweeën te delen. Heel binnenkort zijn we terug voor het vervolg. En dan komt u te weten naar welke keizer Aster op zoek is in zijn Rota Fortunae. Graag tot gauw.